Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jean.
Beste vrienden en luisteraars. In het Matthäus-evangelie, het vijfde hoofdstuk van 1 tot 12, vind je een opsomming van de zaligsprekingen. En dat slaat op een aantal soorten mensen. Ik ga alleen die mensen opnoemen. Zalig de armen van geest, de treurende, de zachtmoedige, de mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, de barmhartige, de zuivere van hart, de mensen die vrede brengen en zelfs degenen die vervolgd worden om de gerechtigheid. Die zijn zalig. En ook al krijgen ze een beloning later in de hemel, ik ben er altijd erg door getroffen geweest hoe radicaal die woorden zijn. We weten dat alle die zich daarop toegelegd hebben, moeilijkheden hebben ondervonden. Jezus zegt ook op andere plaatsen dat hij geen vrede is komen brengen, maar verdeeldheid. En dat zelfs tussen familieleden. Kiezen voor de bevrijdende boodschap van Jezus, dat houdt dus strijd in. Vandaar de titel, Zalig maar niet zonder strijd. Hij brengt vrede, maar niet zoals de wereld die opvat. Laten we bidden. Kom, Heilige Geest, dat we de woorden en de oproep van Jezus leren begrijpen en ons laten raken door voorbeelden van heiligen die we zalig hebben verklaard. We willen graag openstaan voor de oproep en de mogelijkheden leren zien in ons eigen leven om deze zaligsprekingen te integreren. Tegenover de mensen die we ontmoeten of waar we mee leven en werken. Geef ons de nodige onderscheiding en kracht. Amen. Jullie zijn er zeker van dat de heilige Franciscus het wereldwijd bekend zijn best deed om vrede te bewerken en dat hij heel arm leefde. Hij droeg ook zorg voor de armen. Hij heeft zelfs een melaatse omhelst en dat weet ook bijna iedereen. Toch ging dat allemaal niet vanzelf. Hij heeft er strijd voor geleverd. Onder andere met zijn vader. Die rijke zakenman was in prachtige stoffen en vooral leverde aan edele en rijke mensen. Daar is niks op tegen natuurlijk. En Franciscus, ja, die koos voor een arm leven en hij gaf heel veel weg. En dat is tot een breuk gekomen, onder andere met zijn vader. Want hij overdreef in de ogen van velen. En zelfs zijn vrienden, waar hij vroeger veel mee uitging en plezier maakte, ja, die begonnen hem uit te lachen. Maar na een zekere tijd, omdat ze zagen dat hij toch bleef verder doen, waren ze nieuwsgierig. Laten we eens gaan kijken wat hij daar aan het uitspoken is. Hij was niet gek, zoals men beweerde. Hij was iemand die een roeping had gekregen. Het woord van Jezus ernstig nam. En ik heb mij al dikwijls afgevraagd, hoe komt het dan dat zoveel heel rijke jongeren, edelen ook, hem gevolgd zijn? En niet voor een paar maanden, die zijn daar echt bijgebleven bij Franciscus. Ze hebben een enorme beweging op gang gebracht, door het woord van Jezus ernstig te nemen, zelfs letterlijk. Ze verkochten alles. Ze gaven alles weg aan de armen. Je kunt denken, hun ouders waren daar helemaal niet over te spreken. Hè? Die hadden andere dromen over hun zonen en dochters, denk maar aan de heilige Clara. Als je heel radicaal begint te worden zo in het verband met rijkdom en het voor de armen opneemt, dan is het normaal dat er een tijd aanbreekt van grote reactie en dat ze een afkeer hebben voor je keuze. Ofwel vinden de mensen het fantastisch, maar dat is dan meestal niet je familie, Of ze zeggen dat je niet goed bij je hoofd bent en dat wel zal overwaaien. Toch is hetgeen dat echt van Gods woord komt, geïnspireerd is, dat heeft echt eeuwigheidswaarde. Dat werkt door. Het is zaligmakend. Reeds nu in deze wereld en ook in de hemel natuurlijk. Want je bouwt aan Gods rijk mee op de wijze van Jezus. De vraag is, welke woorden van Jezus zijn er voor jou de moeite waard om voor te strijden? Welke mensen wil jij helpen? De woorden die ik hoorde, zo van zuster Jeanne de Vos, zo. Er is ook een boek verschenen. Die hebben mij ook getroffen, want ja, zij is opgekomen voor die huisslaafjes. Die duizenden kinderen die als slaafjes werkten en nooit terechtkwamen in een school. Ja, ze is een paar keer ook moeten onderduiken, hè, want men wilde haar vermoorden. Zij heeft wel veel steun gekregen wereldwijd, maar ze bleef een doorn in het oog van bepaalde mensen die rijk werden door de uitbuiting van minderjarigen. Dat is maar één concreet voorbeeld van nu. En wat met de jongeren die verslaafd zijn geraakt? Wat met die gasten die compleet ziek worden, die niet meer op hun benen kunnen staan, die zelfs hun eigen ouders bestelen om drugs te kunnen kopen? Zouden dan niet zo'n beetje de moderne melaatse kunnen noemen? Ik denk aan Pater Damiaan. Hoeveel ijver heeft hij opgebracht? Die had het hart op de juiste plaats. Ook al waren de melaatse afgezonderd op een eiland, en dat kon toen niet anders, ze konden die andere mensen anders niet beschermen. Daarom gingen ze nog niet dood, diezelfde maand. Hè? Ze zitten daar op hun eiland. Dus hij heeft er enorm voor gestreden, bijvoorbeeld nog maar simpelweg voor hout. Ja, hij wou hout minstens voor een kist te maken, anders moest hij die mensen zo in de aarde stoppen. En hout om huisjes te bouwen. Ik zeg het, ze gaan toch niet direct dood? Ze moest toch kunnen leven. Hij heeft ook een fanfare opgericht. Hij heeft daar al instrumenten voor gevraagd en gekregen. Ja, want muziek, dat verheft de ziel. Dan konden ze muziek maken ook tijdens de Eucharistieviering, de uitvaarten, maar ook voor aangename gelegenheden. Dat verheft niet alleen uw gebed, maar ook uw vreugde kan aan bod komen, uw gevoelens kunnen aan bod komen. En de aanhouder wint. Pater Damiaan heeft dat toch kunnen bekomen. Hij is wereldwijd gesteund en het was zelfs ook godsdienstoverschrijdend. Fantastisch en zalig. Ook al is hij er ziek van geworden en zei hij dan, wij melaatsen. Maar ik denk dan, dat was al zo lang bezig. Wij melaatsen. Hij was zo empathisch en probeerde alles goed voor hen te doen. Met hen mee te leven in de meest concrete daden. Tot in zijn lichaam natuurlijk. Hè. Dan is hij inderdaad gestorven aan de melaatsheid. Hij heeft er zijn leven voor gegeven. In het spoor van Jezus. Welke waarden zijn er voor ons om te strijden? Welke mensen willen wij helpen? Ik herhaal het, hè. Onze paus Franciscus zei dat we geen zittende kerk mogen zijn. Dat is belangrijk dat we uit onze zetel komen, maar ik dacht direct, ja, maar het kan ook zijn dat je niet uit je zetel kan, omdat ja, het te moeilijk is, men moet je helpen. Is dat dan niet meer mogelijk? Natuurlijk wel, want er is een groot verschil tussen iemand die van de morgen tot de avond zit te zeuren en kritiek geeft op Jan en Alleman, nooit tevreden is, en iemand die dankbaar is, blij als hij iemand ziet toekomen, die komt helpen, en die ook geïnteresseerd is naar, ja, hoe gaat het met jou, met de familie, met uw man, met uw kinderen, uw kleinkinderen, die meeleeft. Dat is een heel groot verschil. Je kan er ook bij terecht, het is iemand die kan luisteren. Waar kunnen mensen nog luisteren? Ze hebben het allemaal zo druk. Moet er eigenlijk wel een verschil gemaakt worden tussen bijvoorbeeld mensen die veel kwaad hebben gedaan in hun leven en hun eigen afgrond door verkeerde keuzes hebben gemaakt, hè? gaan we enkel maar de mensen helpen als we er voldoende zeker van zijn zo, dat we ze kunnen helpen en dat ze zullen meewerken. Dat we dus niet voor niks bezig zijn, met andere woorden. Wat zou Jezus zeggen en doen? Wat zegt onze maatschappij? Die alles uitrekent en afweegt, zo, is het dan toch nog te betalen? Kunnen we dat wel blijven steunen? Mijn grootmoeder en moeder die zeiden vaak dat het de armsten zelf waren die het meeste gaven voor het goede doel. Omdat ze weten hoe zwaar het leven kan zijn. En dat overleven soms afhangt van één goede persoon die zonder enige verplichting heeft geholpen. En het kan zelfs een onbekende zijn. Ja, dat is mogelijk. En laten we maar eens kijken naar Jezus. Hij was zachtmoedig. Zachtmoedig. Hij werd door de armen en de zieken en de zondaars erg gewaardeerd. Was het voor zijn geld? Dat ze achter hem aanliepen. Er was wel wat geld voor de armen, maar toch, dat was het niet. Het was zijn houding, zijn aandacht, zijn begrip. Zijn vergevingsgezindheid. Opbeurende, hoopvolle boodschap die hen vleugels gaf en soms echt innerlijk en uiterlijk nieuw maakte. Je kan gerust zeggen, genas. En zelfs de geleerden vonden het boeiend om naar hem te luisteren. Nicodemus bijvoorbeeld. En als hij aan het preken was in de synagoge, waren er die zeiden, een nieuwe leer met gezag. Ja, gezag. Wat betekent dat hier zo van? Ja, Jezus, die handelde ook zelf naar al die woorden die hij verkondigde. Hij was als een licht in de duisternis van het moeilijke leven van de mensen. Hij bracht hoop. Ja, en ontving iedereen, ook diegenen die kwamen spioneren en een moeilijke vraag probeerden te stellen. En zelfs tot op het moment dat ze hem aan het ondervragen zijn, zo als hij gevangen genomen is en slecht behandeld wordt, dan zegt hij, als ik de waarheid gezegd heb, waarom sla je mij dan? Ja, dat is confronterend, hè? Daar moet je toch eens over nadenken. Maar ik geef toe, Jezus had ook wel een karakter, hè? Hij heeft ook wel een keer zijn geduld verloren en soms harde woorden gezegd. Bijvoorbeeld, jullie zijn als witgekalkte graven. Toen ik dat de eerste keer las, dan wist ik niet waar ik kijk. Witgekalkte graven. Van buiten wit en van binnen, ja, rot. Natuurlijk, dat is een sterke uitspraak. Een regelrechte ontmaskering. Dat je hart niet overeenkomt met je manier van uiterlijk vertoon. Dat je heimelijk bent, iets verbergt. Dat je in feite zelfs misschien haatdragend bent en toch poeslief in de omgang. Dat je je rug keert en over die persoon begint te roddelen. Met de ogen rolt en die belachelijk maakt. Jezus zegt, zalig de zuivere van hart. Hij weet hoe we zijn, hoe we aan een bekering toe zijn. Het is soms een echte shocktherapie die wij nodig hebben, hè? Maar Jezus, als hij bont en blauw geslagen werd, als hij 39 zweepslagen had gekregen, als ze hem uit hem het zot hadden gehouden en hem een zwaar kruis hebben opgelegd, dan nog kan je dat toch niet zalig noemen, al die pijn, al die vernederingen. Jezus heeft er in ieder geval een belangrijke strijd gevoerd. In zijn relaties de liefde proberen te bewaren, ook tijdens al die pijn en die weg, tot aan het kruis en op het kruis. Welke strijd? Wat tegen zijn eigen ontmoediging, tegen de pijn, tegen het teruggeplooid worden op uzelf. Hij was trouw aan zijn zending. De liefde van de Vader duidelijk maken voor elke mens, wie ook. Ik zeg het, je moet het maar doen, hè. Want Jezus was geen superhero van een actiefilm, hè. Die daar toekens op, hè. En die valt en die valt en die springt terug recht, alsof dat een veertje in zijn benen heeft en zo. Als Jezus valt, dan blijft hij liggen. En ze zijn bang dat hij niet gaat gekruisigd kunnen worden, dat hij niet zal geraken. Hij heeft hulp nodig voor dat kruis te dragen. Geen superhero uit een actiefilm, hè? En wat deed hij onderweg? Hij keek door zijn bebloede ogen naar de mensen. Hij luisterde naar die vrouwen die aan het wenen waren en gaf ze een antwoord. Hij keek weg van zichzelf en hij bleef verbonden met de Vader in zijn gebed. Hij had het ook moeilijk. Hij had een diepje, een zeer serieus diepje, want dat zegt hij toch niet. Vader, waarom heb je mij verlaten? Hij wist nochtans vol te houden. Hij bleef strijdvaardig, want de liefde overwint altijd. En Jezus was een en al liefde. We gaan nu luisteren naar het mooie lied van Ellie en Rickert, Zalig de armen van geest.
Zalig de armen van geest, want hun is het koninkrijk. Zalig zij die treuren, want zij vinden troost. Zalig de zachtmoedigen, want zij erven de aarde. Die hongeren naar gerechtigheid, want zij worden verzadigd. Zalig de barmhartigen, hen geschiedt barmhartigheid. Zalig de reinen van hart, zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, hun naam is kinderen Gods. De
kom nog eens terug op de zachtmoedigheid van Jezus. Zachte moed. Alle zaligsprekingen vragen om zachte moed. En het is in die belangrijke strijd tegen de negatieve krachten om ons heen, maar ook in ons. Jezus blijft strijden voor ieder van ons. Hij wil onze ziel redden. Hij weet dat we allemaal een soort zoektocht bezig zijn, dat we ons vragen stellen. En veel jongeren maken nu meer en meer kennis met de Alpha-cursus en dan komen ze op het spoor van antwoorden voor hun levensvragen. En uiteindelijk, ja, bij Jezus terecht. En het evangelie en de Bijbel. En die zijn nogthans eeuwen oud, hè, die woorden. Ja, en toch blijven ze ook voor deze jongeren actueel. De mensen van nu en van vroeger, we kunnen er telkens en telkens onszelf weer in spiegelen. De omstandigheden zijn niet meer dezelfde. Maar de mens heeft altijd dezelfde vragen en zorgen. En ook verleidingen, vluchtwegen aangeboden gekregen. Maar wat doen we ermee? Ik moet denken aan de Romeinse 100 man. Waarom? Ja, het is ten eerste aan een soldaat en hij heeft 100 soldaten die in zijn omgeving, waar hij eigenlijk moet voor zorgen. Maar hoeveel kruisigingen heeft die man gezien en meegemaakt? En wat zegt hij na de kruisiging van Jezus? Dit was waarlijk de Zoon van God. U kunt u afvragen, wat heeft hij gezien? Wat heeft hij meegemaakt? Wat heeft hij gehoord van Jezus' woorden? Waardoor is dat voor hem duidelijk geworden? Om zo'n geloofsbelijdenis uit te spreken. Bijvoorbeeld bij christenen kan men soms opmerken dat ze ook in zware persoonlijke momenten toch blijven opkomen voor anderen. Oog hebben voor die andere persoon. Ik ga een heel piepklein voorbeeldje geven. Het speelt zich af in dezelfde ziekenkamer als waar de twee mensen aanwezig zijn, in elk in een bed. En ze zijn er alle twee heel erg aan toe. En een van de twee ziet dat die ander echt in crisis gaat. Dat die niet meer aan het knopje zal komen. Wat doet ze? Ze gaat zelf op haar knopje drukken om de verpleegster te laten komen en te tonen dat die andere persoon misschien in levensgevaar is. Ja, dat heeft het leven van die persoon gered. Echt waar. Ik ken meerdere van die gevallen. En dan denk ik zo van, ja, ze heeft tijdig ingegrepen, ze heeft verder gekeken dan zichzelf. We gaan soms door een hel van pijn en twijfels. We roepen tot God en het is alsof God soms niet bestaat. Het is alsof dat er geen antwoord meer komt, geen gevoel meer is van zijn aanwezigheid. Ja, dat vraagt veel strijd. Dat is zwaar. We kunnen dat een nacht noemen of een woestijnperiode. En we zijn echt niet de enigen die dat meemaken. Daar moet je bijvoorbeeld maar eens de heilige Theresia van Lisieux voor gaan lezen. Die heeft zelfs de angst meegemaakt van de ongelovigen. Zo de vraag, is er wel iets na de dood? Bestaat God echt? Is hij barmhartig, zoals Jezus gezegd heeft? Wat als ik niemand ga terugzien na de dood van al diegenen die ik gekend heb? Wat als ik niks goeds gedaan heb, niet voldoende edelmoedig geweest ben, ga ik dan de hemel niet verdienen? Och, arme, verdienen. Dat is niet de bedoeling, want God gaat met zijn barmhartigheid en zijn wereldwijde hart u opnemen. Ja, maar die twijfel, dat ongeloof dat het zijn kop opsteekt, dat is een duivelse aanvechting, je kunt dat niet anders noemen. En dat is toch ook heel menselijk en deprimerend. Het is een grote verleiding tot wanhoop. Dan moeten we terugdenken aan de woorden en de verhalen van Jezus, zijn blijde boodschap, dat God een vader is die op de uitkijk staat. En hij komt ons al tegemoet gelopen. Niemand kan de hemel verdienen. Maar we moeten die kleine stapjes toch echt bewust leren zetten, zo, in alle eerlijkheid en nederigheid. Ja, ik ben maar klein, ik ben gevallen, ik ben niet opgestaan, ik heb geen vergeving geschonken enzovoort. Ja, maar ik mag thuiskomen bij God. Die kleine stapjes leren zetten met zachte moed. Ja, en soms mag daar ook een kreet van vertwijfeling tussen komen. Zoals Jezus, waarom heb je mij verlaten? Ik voel niks meer van uw aanwezigheid. Of zoals apostelen in de boot, Heer, doet het u niets dat wij vergaan. Ik zink weg. Ik val door de mand. En Jezus die dan zegt, maar waarom heb je toch getwijfeld? Ik ben er, ik ben bij jou, ik ben bij jou. Zoals een klein kind dat valt, weent, roept op zijn papa, zich vreselijk ellendig voelt, hulpeloos. En dan worden we opgevist uit de sloot, met een natte broek. Een pijnlijke knie, lelijke schrammen. Maar kijk, papa haalt je eruit en zweert je boven zijn hoofd op zijn sterke schouders en draagt je de hele weg terug naar huis voor verdere verzorging en een nieuw pak kleren. En je ziet daar zalig uit te kijken en de wereld lijkt helemaal niet meer gevaarlijk. En je kan nu bewonderen en ontspannen. Een nieuwe vreugde breekt door. Het is zo anders als je daar zo boven op zijn schouders mag kijken. Ik weet niet hoe dat zit bij jullie, maar voor mij zijn zo'n beelden uit het gewone kleine dagdagelijkse leven. Ja, ik kan daar veel van Gods liefde in herkennen, zo, daardoorheen. Laten we toch zo een andere bril opzetten. Soms zeggen ze, je moet een roze bril opzetten. Je mocht dat ook een groene bril noemen, hè? De bril van de hoop. Het gebed, de relatie met Jezus, met de Vader, die al dat vertrouwen, dat komt ook van de werking van de Heilige Geest. En zelfs de engelen en de heiligen, die met hun mooie verhalen en levenswijsheid ons helpen om dat allemaal door te maken. Zalig, zalig. De heilige Theresia, die wou ook alle roepingen beleven. En dat is eigenlijk op het eerste zicht niet mogelijk. En ze kreeg de ingeving zo van de geest een oplossing. In het hart van de kerk zal ik de liefde zijn. Ik ben nog altijd even dol op die zin. In het hart van de kerk zal ik de liefde zijn. Ja, dan kon ze in het hart, hè, alle roepingen beleven. Want wat is dat? De liefde ontvangen of ze door te geven, natuurlijk. Of we nu arm zijn, letterlijk of geestelijk. In het hart van de kerk zijn wij een deel van het lichaam van Christus. En dan mogen we blijven putten aan al die gaven van de Heilige Geest. En we mogen drinken aan de stromen van levend water die nooit uitgeput zijn. We mogen ons voeden aan het woord. We mogen ons voeden aan het brood in de Eucharistie. En we worden één met Jezus. Ja, inderdaad, we zijn soms droevig en treurig. En we voelen ons onbegrepen en moe. En soms zijn er situaties die precies uitzichtloos lijken. Maar we mogen in het hart van de kerk rekenen ook op andere mensen die voor ons bidden, bijvoorbeeld. Maar ze kunnen ook dichtbij zijn. Misschien kan je hen bellen. Een keer opbellen of eens op bezoek gaan. En dan samen bidden voor een bepaalde intentie die op u weegt of zo. Dan kunnen we elkaar troosten. Want God zegt al van in het Oude Testament door de profeet Jesaja: troost, troost toch mijn volk, troost mijn volk. Wij kunnen getroost worden, wij zijn verbonden aan de wijnstok. We zijn één met Jezus en ook één kunnen we zijn met elkaar. Ja, soms verbrodden we het, soms zijn we schuldig aan allerlei dingen. Maar anderen kunnen daar ook een steentje bijdragen. En je hebt al gehoord van die noveen, van onze lieve vrouw die de knopen door, die de knopen ontwart. Dat vind ik ook zo mooi. Dat is ook een vraag, hè? Je kunt het aan Maria gaan vragen. Zalig om bij haar thuis te komen. En we kunnen naar de biecht gaan. We krijgen een nieuwe bloedtransfusie. Nieuw bloed stroomt dan door onze aderen, door ons hart. Oh, ik vind het zo erg soms. Waarom weten zo weinig mensen waar dat de schatten van ons geloof liggen, hè, en te vinden zijn? Zeg het toch door, als het iets voor u betekent. Zeg het door. Durf erover spreken en bid met hen en over hen. En je zal zien, er zullen zalige uitwerkingen komen in die persoon. De vrede zal er doorheen stromen. Er komt een herwonnen zuiverheid. Er wordt een herstel in de gemeenschap mogelijk, een verbondenheid. Oef, waar kan je dat vinden? Ja, in het hart van de kerk is die liefde eindeloos gegeven en aangeboden. Ja, dan moet je dan toch wel af en toe eens een beetje vervolging of spot of achterklap van verdragen, zo. Kijk, die naïeve persoon, die gelooft dan nog echt, zeg. Maar ja, er komt soms een moment dat mensen dat wel gezegd hebben, maar dat ze zien dat je het toch volhoudt en dat je het meent. En dan komen ze met een vraag op hun kousenvoetjes af, zo. Luister dan goed, want de stilte van de zachte bries is langsgekomen bij die persoon. En bid dan vast inwendig voor die persoon. Totdat het gevoel komt bij hen. Zalig. Wat voor God is niets onmogelijk. Voor God is alles mogelijk. Sterven wordt verrijzen. Duisternis wordt licht. Droefheid verandert door troost en vreugde. Armoede wordt delen en verbondenheid. Hardheid kan smelten als sneeuw voor de zon. Zachte moed wordt geboren. Zonden worden vergeven en vriendschap wordt terug mogelijk. Vijandigheid wordt onverwachts begrip, medeleven en zelfs vriendschap staat voor de deur. Voor God is niets onmogelijk. Voor God is alles mogelijk. En dat is al begonnen ook in het Angelus, kunnen we dat horen. Want hij wil mens worden tussen ons, in het hart van Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen. Door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Beste luisteraars van Radio Maria, we bidden u ook nog de noveen voor een goed verloop van de Mariathon, die we houden op woensdag 27 en op donderdag 28 november. We bidden zeer speciaal tot de heilige Jozef en de heilige maagd Maria voor Radio Maria. Mogen zij onze radio vele weldoeners geven, opdat we het evangelie kunnen blijven verkondigen in ons land. Almachtige en barmhartige God, u hebt aan uw onbevlekte moeder Maria de rechtvaardige heilige Jozef als bruidegom gegeven en hem tot uw voedstervader uitverkoren. Verleen uw kerk door de verdiensten en op de voorbeden van deze grote heilige de vrede en de rust en onze genade u eenmaal in de hemel eeuwig te mogen aanschouwen. U die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. O heilige Jozef, u die in alle noden uitkomst kan bieden, u die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is, help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons, dat vragen wij u nederig. Amen. We bidden nog even verder. Jezus, bij jou vind ik het echte geluk. Wat je mij vraagt, hoeft niet perfect te zijn. Het zou me bang maken. Jij gelooft meer in mij dan ik in mezelf. Ook al lijk ik de lat wel hoog te leggen, met jou ben ik een soort polkstokspringer in de kracht van de Heilige Geest. En dan krijg ik vleugels en soepel vlieg ik over de moeilijkheden heen. Want jouw liefde geeft me de veerkracht. Steeds laat je mij landen op de zalige matras van je hart en sluit je je armen om mij heen. Ja, zalig is het thuis te komen bij jou. Jezus, bij jou vind ik het echte geluk. Er is soms wel veel verdriet dat me zomaar overvalt, gemis, ontgoocheling in mezelf en in anderen. Je bent voor mij de trooster. als een bron van liefde en tederheid. Ik mag bij jou terug op krachten komen, hoop putten, rechtop krabbelen, vol nieuwe moed. Zalig is het thuis te komen bij jou. Jezus, bij jou vind ik het echte geluk. Zelf de moed en de zachtheid kan ik bij jou leren. Geen toegevoegde stress die me in kramp brengt. Onder jouw begeleiding en aanmoediging, de goede raad van de Heilige Geest, kan ik langzaam maar zeker terug met de glimlach je kleine dienstmaagd zijn. Zalig is het thuis te komen bij jou. Jezus, bij jou vind ik het echte geluk. Telkens laat je me wegen ontdekken naar gerechtigheid. Jij doorziet bedrog en leugens, manipulatie, onrecht. Je doorprikt de ballonnetjes van de zelfgenoegzaamheid. Maar ik vrees dat ik eerder in mijn eigen hart moet kijken voor ik anderen de les ga spellen of met de vinger wijs. Geef me de aandacht voor de mensen die steeds onder de sloef liggen en voor wie het nodig heeft dat ik bij hen ga staan met heel veel begrip en inlevingsvermogen voor hun moeilijkheden. Wat is het dan zalig om samen thuis te komen bij jou? Jezus, bij jou vind ik het echte geluk. Nochtans was er bij jou lijden en vervolging, een kruis op de weg naar de Vader. Help me vooral niet af te wijken van de goede weg, om dat kruis dat opduikt te ontwijken. Jij ging strompelend en vallend verder. Je bleef aandachtig voor mensen onderweg. En tot op het kruis zelf dacht je aan hen, dicteerde je testament aan Maria en Johannes. Zie daar je moeder, zie daar je zoon. Zalig is het ook thuis te komen bij jou en bij Maria. Jezus, bij jou vind ik het echte geluk en mijn hart zoekt naar vrede, als hardheid, veroordelingen, beledigingen, goedkope kritiek me overspoelen als de golven van een woelige, opgehitste zee. Dan omvormt je barmhartige liefde de verdeeldheid in begrip voor de ander. En wanhoop wordt verdreven door hoop, die je in mijn hart blijft zaaien en aanmoedigen. Vriendelijk vertrouwen vertaalt zich dan in een glimlach, vol van jouw zegen. Ja, zalig is het thuis te komen bij jou, Vader, Zoon en Heilige Geest, bij Maria, de moeder van de kerk, moeder van de vrede, bij de engelen en de heiligen. Ah, ik ben de hemel te rijk. Alleluia, we zullen leven. We gaan nu ook nog luisteren naar het lied Jezus is, waarin al de namen die voorkomen in de Bijbel over Jezus worden opgesomd. Je kan het vinden op YouTube. Het is van Marcel en Lydia Zimmer. Goed, dank u voor uw aandacht.
Jezus is het licht der wereld, Jezus is het levend woord. Jezus is de goede herder, Jezus is het lam van God. Jezus is het levend water, Jezus is het levend brood. Jezus is de ware wijnstok, Jezus is de Zoon van God. Hij kent ons als geen ander, hij weet wie we zijn. Hij weet hoe wij ons voelen, hij was een mens als wij. Hij deelt in onze vreugde en hij kent ons verdriet. Nee, er is niemand zoals hij.
De hoge priester, Jezus begin en einde. Jezus is de Zoon van God. Jezus is de Zoon.